Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Nog even, en dan geldt op een groot deel van de wegen in Amsterdam de maximumsnelheid van 30 km per uur. Als je hier rondrijdt, dan zie je al af en toe borden met een sticker of een doekje eromheen. Dat gaat dus allemaal veranderen.
Ja, is allemaal afgeplakt. Dus de sticker moet er nog van afgehaald worden. Nog niet doen, hè, jongens. Mag pas vanaf vrijdag. Het is een flinke aanpassing natuurlijk. De vraag is, waarom is het nodig? Andere vraag is, gaat het verkeer zich er ook echt aan houden? En zo niet, wordt er streng gehandhaafd?
Ja, en dat vragen we zo meteen aan de eerste gast van onze eindejaarsserie. Melanie van der Horst, wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit in Amsterdam. Welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Straks praten we ook over opgevoerde fatbikes, het invoeren van de zero-emissiezone en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Maar eerst even, vanaf vrijdag geldt dus die nieuwe maximumsnelheid, 30 km per uur op een groot deel van de wegen in Amsterdam. Is de stad er klaar voor?
Nou, wij zijn er klaar voor om hem in te voeren. Ja, ja. En ik denk dat de stad er ook klaar voor is. Want we hebben gemiddeld nu 3 ernstige verkeersongelukken per dag in Amsterdam.
Mm-hmm.
En je hoort ook steeds meer in allerlei onderzoeken en stadsgesprekken die we hebben gehad, dat 2/3 van de Amsterdammers zich ook steeds onveiliger voelt in het verkeer. Ja, en 30 km per uur rijden is echt een van de maatregelen om het gewoon veel veiliger te maken in de stad.
Ja, ik zei al dat op de meeste wegen, een groot deel van de wegen, welk percentage van de wegen gaat straks die 30 km per uur gelden?
In 80% van alle wegen gaat het gelden. En dat zijn nog 500 wegen extra die we nu naar 30 km per uur gaan maken. En dus 20% niet. Maar dat zullen dan echt de wat grotere tweebaanswegen zijn. Of waar echt het volgende stukje 70 km per uur mag rijden.
Oh ja.
Ja, we kijken nu uit op de Wieboudstraat en daarachter ligt de Gooiseweg. Is dat gewoon 50? Ja,
hier is
dan
nog een stukje 50.
Oh, hier is nog
blijven.
Het scheelt dat hier de fietspaden en de weg voor de auto's gescheiden is. Hè? Ja. Dat zal een hoop schelen.
Dat is sowieso echt heel belangrijk.
Ja. We hadden het net over de borden. Hoeveel van die borden moet dan aangepast worden voor vrijdag? En hoe laat gaat de sticker eraf?
Nou, we hadden iets van 3500 borden waar de sticker van af moet. Dat gaat in de nacht van 7 op 8 december gebeuren. Ik schijn de eerste sticker te mogen afhalen.
Wow.
Ga niet helemaal vanzelf, want ze zitten heel goed vastgeplakt. Dus dat
zou
nog een kunstje zijn.
Ik heb er al een paar gezien die er een beetje losjes.
Ja, een beetje losjes. Nee, er zijn natuurlijk ook wel een paar al eens een keer geprobeerd van af te halen. Ja. Maar gelukkig gaat dat niet heel makkelijk. En het is natuurlijk ook echt verboden om dat nu te doen. Ja. Gewoon om mensen nu te waarschuwen. Dus, maar iedereen weet het. Dat is mooi van die borden nu al de aankondiging. Het is vrij duidelijk dat het gaat gebeuren. En het heeft dus daarom ook al een beetje informerende functie gehad.
Ja.
Maar ze gaan er echt dan vanaf allemaal in één nacht tegelijk.
En het valt nu al eigenlijk iets meer op, omdat die sticker erop zit.
Ja,
het helpt.
We praten
zeker
erover. Ja. En we praten zo verder, maar eerst even een paar dilemma's. Je kunt eens of oneens zeggen, kiezen moet. Nuance mag wel achteraf, mocht je het heel moeilijk vinden. Nout?
Ik ga van start. De Noord-Zuidlijn wordt hoe dan ook doorgetrokken naar Schiphol.
Eens.
Amsterdam gaat alle opgevoerde fatbikes van de weg halen.
Oneens.
Met de verlaging van de snelheidslimiet gaat het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag.
Eens.
Ja, dat zou ik ook zeggen. Zeker als dit een onderdeel is van die maatregel natuurlijk. Om daar gelijk maar even op door te pakken. Hoeveel verkeersslachtoffers gaat het verlagen van 50 naar 30 schelen?
Nou, we verwachten zo'n 20-30% minder verkeersslachtoffers. En in andere steden is ook gebleken, bijvoorbeeld in Oslo, dat er echt 31% minder was. Dus we hebben ook wel in andere steden al bewijs of wat onderzoek gedaan dat het ook echt gaat gebeuren.
Ja, het is dus niet alleen maar gebaseerd op een onderbuikgevoel van langzamer, dat is veiliger. Nee. Maar er is echt onderzoek naar gedaan.
Ja, en het is ook best wel logisch, hè, om je voor te stellen. Ja, de remweg wordt gewoon de helft korter. Van 50 naar 30, je hebt een remweg van 26 meter versus een remweg van 13 meter. kilometer, als je 30 kilometer per uur gaat rijden. Ja, in zo'n drukke stad is dat natuurlijk gewoon een heel groot verschil. Ja. En ik begrijp heus wel dat als je in de auto zit, je denkt, jeetje, 30 kilometer per uur is best wel langzaam.
Nou, dat wou ik net zeggen. Even een beetje truttige snelheid.
Ja, je kan denken, als je daar in die auto zit en denk, hè, ik rij ook heus wel eens een keer in een auto, dat je denkt, dit gaat niet hard. Kijk, in het centrum denk je van, prima.
Ik wou ook zeggen, ik denk dat er ook heel veel automobilisten die wel eens in Amsterdam zijn, die denken van, harder dan 30, dat lukt me nooit.
Precies, in sommige gebieden lukt dat überhaupt niet. Nee. Maar in andere gebieden zal het echt wel even gas terugnemen, voelen.
Zeker.
Maar ja, dat is weer het perspectief van de automobilist natuurlijk, die ik heel goed begrijp. Ja. Als ik zelf in een auto zit, heb ik dat ook. Maar ja, het perspectief van de ander die je aanrijdt is er ook. En dat zijn echt wel de fietsers.
Kun je een voorbeeld noemen van een weg waar dat echt even wennen gaat worden?
Ja, ik denk dat er meer wegen zijn.
Want we hadden het net over die Wieboudlaan hier. Hè? Dat blijft gewoon 50.
Ja, ik denk dat er een paar als je net over de rand van West naar Nieuw-West rijdt. Hè? De Jan Evertse straat daar, waar je dan toch ineens weer even wat harder kon rijden dan als je echt meer de stad inrijdt. Ja, dat zal even wennen worden.
Okay. Ja. Ik heb vorige week de proef op de som genomen. Ik ben even door Amsterdam gaan rijden. Ja, echt waar.
Velen gingen u voor. Ja.
Nou, ik reed toch op heel veel stukken waar ik ook al borden afgeplakt zag. Reed ik toch al 40, 45. Dus het is wel echt een serieuze verlaging, denk ik, voor veel. Nu rij ik misschien gewoon te hard, dat kan natuurlijk ook. Maar het zal voor veel mensen toch echt een verlaging zijn. En je moet het ook logisch maken voor mensen om dan die snelheid ook te gaan rijden. En hoe gaan jullie dat doen?
Ja, eens. Dat is natuurlijk belangrijk dat je niet alleen borden neerzet. Die borden zijn wel belangrijk, want die helpen natuurlijk heel erg in. Ah, hier is gewoon een andere snelheid. Daar heb ik hem ook aan te houden. Er is ook gewoon een wet voor. Maar we zorgen ook voor dat de wegen ook optisch, hè, zoals je rijdt, het gevoel hebt dat je langzamer moet rijden. Dat doen we met beleiding. Dus waar je wegen hebt, halen we bijvoorbeeld de middenlijn weg, waardoor mensen wat voorzichtiger gaan rijden als er tegenliggen zijn. Of als de weg heel breed is, maken we die juist smaller. Door ook met beleidingen weer wel overrijdbaar. Uiteindelijk moet je er wel doorheen kunnen. Maar ook om ervoor te zorgen. En we doen dingen met stoplichten. Ja. Dus ook dat je die op 30 zijn afgesteld. Je zei, het is heel leuk als je dan doorrijdt, maar dan sta je elke keer stil.
Mm-hmm.
Dus op die manier proberen we vanuit allerlei maatregelen. En sowieso als we een herinrichting hebben, maken we hem helemaal meer als een 30 kilometer weg.
De angst bestond dat er ook een hoop drempels bij zouden komen.
Ja, dat is niet waar we nu voor kiezen. Zeg maar.
Niet nu.
We kiezen niet voor overal drempels in de stad. Dat willen we gewoon. Is denk ik niet de oplossing. Uiteindelijk zien we ook uit onderzoeken dat heel veel mensen wel bereid zijn om zich gewoon aan de snelheid te houden. En ook in andere steden merk je dat mensen zich dat toch uiteindelijk wel doen. Maar we willen wel kijken naar, als we het helemaal hebben ingevoerd, welke plekken blijven er dan over waar het echt gewoon structureel te hard wordt gereden. En dan hebben we natuurlijk zometeen handhaving waar je dan iets mee kan. Maar dan zou je eventueel daar wel iets met drempel of met een andere maatregel kunnen doen. Maar dat willen we niet, liever niet de hele stad vol met drempels.
Nee, en je begint al over handhaving. Gaat dat extra ingezet worden na vrijdag? Om de mensen er toch even een beetje op te
wijzen. We gaan
het
weekend niet meteen allemaal bonnen uitschrijven. Nee, zeker, dat zeker niet. We gunnen mensen ook echt wel de tijd om even te wennen. Maar we zullen wel volgend jaar, we houden nu heel goed bij, hè, of mensen zich aan die snelheid houden, waar ze dat wel en niet doen. En dan in overleg met het OM en de politie. Want uiteindelijk, zij moeten handhaven. Ja. Dat is hun verantwoordelijkheid en ook hun taak. Wij kunnen dat niet zelf doen. Gaan we kijken waar het nodig is. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan flexflitspalen. Of aan de politie die snelheidscontroles doet.
Ja.
Ik denk wel dat handhaving het best werkt. Ja, ik vind het zelf niet leuk, maar ik denk wel dat het werkt. Als de pakkans groter wordt, dan zullen mensen zich eerder aan die snelheid limiteren.
Ja, handhaving heb je gewoon nodig. Ja. Het is niet het enige middel. Ik vind ook als je als overheid verplicht bent deze communicatiecampagne, mensen moeten wel weten.
Ja.
Je moet ze ook een beetje helpen door die wegen net even anders in te richten. Maar ja, vervolgens als blijkt dat er te veel mensen zich niet aan de wet, dan gaan we over tot handhaving.
Je hebt vast een hele mooie slogan. Je zegt de campagne, je hebt een hele mooie slogan bedacht, zeker voor deze. Ja, ja.
30. Ja, doe je voor elkaar. Doen we voor elkaar, heet het.
Voor elkaar.
Dus, voor elkaar. En dat is, vind ik ook wel mooi, met het besef van
elkaar.
Ieder zijn eigen perspectief, maar uiteindelijk gaat dit gewoon leiden tot veel meer, gewoon minder dode mensen, minder mensen in het ziekenhuis aangereden door auto's. Dus dat is wel de werkelijkheid.
Nou, ik zat nog wel te denken, hoe voorkom je nou dadelijk dat een elektrische bakfiets of gewone fiets of een scooter straks juist harder rijdt dan een auto? Want sommige van die fietsen gaan harder.
Ja, zo'n mooi bruggetje, hè?
Ja.
De fatbikes. Ja,
dat ga je potentieel
krijgen. Dat hoor ik natuurlijk heel veel. En elektrische fietsen, die mogen 25 kilometer per uur.
Dat doen ze niet allemaal.
En dat doen ze niet allemaal. Nee. En dat is ook echt niet de bedoeling. Dus dat is heel gevaarlijk. En daar zijn we nu ook... Ja, ik ben best wel strijd aan het aanbinden... Ja. tegen de veel te hard rijdende fatbikes... maar ook andere elektrische fietsen. We hebben afgelopen tijd nu met 42 andere gemeentes... een brief gestuurd ook aan de minister. Echt wel met een oproep van... jongens, dit kan zo niet langer. Onze steden, onze gemeenten. Het is in het hele land. Hè. Het is echt geen inmiddels lang niet meer alleen in de Randstad. Doe iets hieraan, want wij hebben maar beperkte middelen. En wij kunnen gaan handhaven achteraf. Maar wat je nu ziet, is dat er heel veel fatbikes verkocht worden... Die eigenlijk helemaal niet op de openbare weg mogen rijden. En mensen weten dat volgens mij helemaal niet. Nee. Dus wat we echt nodig hebben, is handhaving aan de voorkant. Gewoon bij de producenten, bij de verkopers ook, van niet verkopen. Dit mag niet op de openbare weg. En iedereen gaat ermee op de openbare weg. Het is niet alsof we in Amsterdam allemaal nog grote racebanen in onze achtertuin hebben om even privé
te racen. Maar dat is natuurlijk ook lastig, hè, aan de voorkant handhaven. Want ook die mensen in Amsterdam, die hebben ook internet. Die kunnen ook gewoon bij Alibaba zo'n fatbike kopen.
Ja, 500 euro, 1000 euro.
Ja,
dat is echt een probleem. He, dus ik denk ook dat we daar gezamenlijk met het kabinet gewoon over moeten praten. Wat kunnen we hier wel aan doen? Mm-hmm. En ook hierin is communicatie heel belangrijk. Want het besef gewoon, ook aan ouders die dit toestaan en aan kinderen zelf. Want vaak zijn het toch best wel jongeren die op die fietsen rijden. Die snelheden niet kunnen inschatten.
Nee.
Besef je even, je kan een ander heel veel schade aandoen. Maar jezelf ook. Even los van dat je zelf kan vallen. En als je heel hard gaat, dan heb je heel veel pijn. Ja. Dat je onverzekerd rondrijdt.
Ook dat. Hè? En nou hadden we vorige week Doppio, een van de producenten, Nederlandse producent van fatbikes. Die pleit voor een keurmerk. Hè? Zodat consumenten ook weten. Oké, deze fatbike die kan gewoon fabrieksaf in ieder geval niet harder dan 25. Die voldoet aan alle eisen. Die kan dus eventueel ook verzekerd gaan worden. Zou je dat ondersteunen?
Ik vind dat best een goed idee. He, zonder er al heel veel onderzoek nu zelf naar gedaan te hebben, denk ik, volgens mij is het goed als de consument gewoon goed geïnformeerd wordt of hun product deugt.
Ja. Je gaat binnenkort ook bij Doppio kijken.
Ja,
of
ik heb een afspraak met ze.
Ja, doe hem de groeten. Maar hij, wat hij ook zei, ik verkoop liefst geen fatbikes aan jongeren, aan kinderen. Nu hebben jullie voor een minimumleeftijd gevraagd voor dat soort e-bikes. Ik denk van je wil die kinderen juist wel op de fiets hebben. Dus die minimumleeftijd, dat gaat er toch nooit komen?
Nou, het is best wel een dilemma. Dus ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hè. Dus wij pleiten nu wel voor een minimumleeftijd zonder precies aan te geven waar die zou moeten liggen. Maar we willen met de minister daarover gaan praten. Want kijk, hele jonge kinderen, over het algemeen fietsen ze in een eentje niet hele lange afstanden, maar kortere. En die kunnen ze prima met een gewone fiets doen. Waarom is het nodig dat jonge kinderen en ook alle artsen en zo, die luiden ook de noodklok van er wordt veel te weinig bewogen. En als iedereen van de jongs af aan op een elektrische fiets zit, dan is er ook weinig beweging. En het wordt er ook gewoon heel erg onveilig van. Die kinderen kunnen die snelheid echt niet zelf inschatten.
Ja. Maar het is cool, hè?
Ja.
Het is cool.
Het is ook cool.
Ze hangen zo lekker op die fiets ook, hè?
Ja. Net zoals vroeger de brommers en de scooters en noem maar op natuurlijk. Dus er zal altijd ook wel weer iets gevonden worden. Maar het is ook aan een overheid om wel te reguleren daarop, denk ik.
Bij de snorscooters is er een helmplicht gekomen.
Ja.
Zou jij voorstander zijn van een helmplicht voor e-bikes?
Nou, dat vind ik dan weer moeilijk, omdat dat geldt voor alle leeftijden dan weer. Ja. Hè? Dus dan zou je ook de dertiger die niet in die auto stapt, maar op zijn elektrische fiets en gewoon 25 km per uur rijdt, zou ook een helm op moeten. En dat heeft wel weer echt een afschrikkende werking vaak voor het gebruik van die fietsen. Dus daar zit het dilemma. Kijk, als ze gewoon 40 rijden, dan vind ik het dan moet er gewoon een helm komen voor iedereen. En dan moet er ook echt een leeftijdsgrens sowieso, zou ik zeggen, van 16 komen.
Ja.
Bij de fatbike is het best een dilemma, maar ik denk dat we hem wel aan moeten gaan nu. Maar goed, misschien als je een keurmerk hebt, dan heb je al heel veel opgelost. Hè? Dus het is ook even, welk paardenmiddel is nodig voor wat? Op welke manier kunnen we het ook oplossen?
Ja.
Daar moeten we een beetje pragmatisch in zijn.
Rondom die uitzending van vorige week met Doppio sprak ik hem ook nog even. Hij zei van, nu gaat Amsterdam naar 30. Nou, misschien kan die e-bike wel de rijbaan op.
Ja, nou, daar zijn we al mee. Gaan we mee experimenteren in het voorjaar. Met een soort. We hebben nu van die verplichte vrijliggende fietspaden. Als fiets moet je daar dan op.
Ja.
En we willen gaan experimenteren op een gebied waar het dan volgens ons veilig kan. 30 kilometer op de rijbaan. Je mag kiezen, fietser. Gaat u op het fietspad fietsen of gaat u op de rijbaan?
Okay. Oh.
En op het fietspad is het wat smaller en fietsen ook mensen die langzamer rijden. En dan is onze hoop, en dat moet uit zo'n experiment komen, dat de snelle fietsers voor de rijbaan kiezen en de langzamere voor het fietspad. Zodat je daarin, want mensen die op de fiets zitten momenteel, die voelen zich echt heel erg onveilig door die grote snelheidsverschillen. Ja. En fietspaden zijn natuurlijk smaller dan wegen. Dus dat zou een interessante kunnen zijn.
Ja.
En dat is een test om uiteindelijk deze vraag van moeten ze allemaal op de rijbaan te kunnen beantwoorden.
In het voorjaar, een test.
Ja, gaan we toetsen in het voorjaar. Ja. Dat wilden we niet in december.
Nee, dat snap ik. Je hebt al eerder gezegd dat die snelheidslimieten, dat je die graag zou willen handhaven. En zelfs misschien denkt aan geofencing om te beperken.
Ja.
Zijn er nog stappen ingezet?
Nou, met geofencing zijn we bezig. Ik heb ook een keer in het Vondelpark op zo'n elektrische fiets rondgereden. Die dan 25 ging. Vond ik best hard in het Vondelpark trouwens.
Ja.
Had je gewoon eerst informatie op je schermpje. Van dat je hier in een gebied was waar je 15 moest rijden. Want er waren allemaal kinderen aan het spelen. Nou, dan ging je eigenlijk automatisch mentaal al langzamer. Ja. Dus dat soort pilots draaien we nu. En we zullen ook gaan testen wat het gaat doen als je dan ook je fiets echt in die gebieden automatisch gewoon in snelheid midden. Dus dat je hele trapondersteuning eraf gaat in dat gebied. Dus als je dan...
Dan worden sommige elektrische fietsen wel zwaar.
Ja.
Zeker. Ja. Dus dat,
maar, uit ervaring.
Daarom testen we het ook en voeren we nu meteen in. Om te kijken, wat doet dit nu met mensen?
Ja, dat is interessante innovatie, zeker. Ja. Ja, zeker.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ja. Goed, dan gaan we even naar de zero-emissiezone. Want net als 30 tot 40 andere gemeenten werkt Amsterdam aan de invoering daarvan. Hè. Per wanneer gaat dat gebeuren? Is dat al duidelijk?
Nou, in 2025 gaan we invoeren.
Ja.
Met wel allerlei ook nog uitzonderingsregelingen. Dus dan veel nieuwe vervoer moet dan elektrisch worden. Bijvoorbeeld bij taxis en bij bestel. En alleen hebben we regelingen voor als je er al een taxi hebt of een bestelbus hebt. Dan heb je nog tot 2028 de tijd. Afhankelijk van je klasse, je emissieklasse. Sommige 2027, andere 2028.
En waarom is dat noodzakelijk? Waarom moeten er nog allerlei uitzonderingsregelingen komen en zo?
Nou, dat gaan als ondernemers nu net iets nieuws hebben gekocht. Dan willen we ook wel zorgen dat ze daar nog een beetje hun afschrijving kunnen doen en een business case op kunnen volgen. Maar we willen wel duidelijk zijn. We gaan het invoeren. Dus alles wat nu nieuw gaat worden, moet elektrisch. Maar we willen ook wel in redelijkheid met de ondernemers kijken om het nog mogelijk te maken. Hè? Ja, we willen ook niet alle ondernemers nu meteen failliet maken. Nee. We willen ze een regeling geven. Dus het is ambitieus, maar ook een beetje pragmatisch.
En hoe ziet die regeling er dan uit? Hoeveel tijd hebben ze om dat uit te faceren?
Nou, dus tot 2027 of 2028 afhankelijk. Ja. Kijk, we zitten nu midden in het proces.
Jaar,
dus alle reacties komen nu. We gaan er uiteindelijk definitieve versies van maken. Maar bijvoorbeeld voor taxi heb je dan tot 28 de tijd. Als je emissieklasse 6 bent, tot 27 als je emissieklasse 7 bent. Nou, zo hebben we voor bestel, voor scooter. We doen het echt voor alle modaliteiten gaan we een regeling hebben we. En we willen ook wel ondernemers gaan helpen en de komende tijd monitoren. Sommigen krijgen ook een beetje sloopregelingen zullen we gaan maken. Maar ook, als er echt in precies die categorie voertuig eigenlijk nog helemaal niks op de markt is, willen we dat ook wel gaan volgen. Dat je niet straks in 2028, 2030, waarop echt alles elektrisch moet zijn, maar er is een regeling, maar er is gewoon niks op de markt. Dus dat moeten we wel gewoon een beetje realistisch blijven volgen.
Dan kun je nog eens 2 jaar respijt krijgen.
Maar dat voor taxis en bestelauto's, die zijn er. Ja. Dus daarvoor kan het. Maar je hebt soms hele specifieke voertuigen waarvoor we het ook nog even zoeken is.
Waar begint die zero-emissiezone?
Het is in principe in een hele bebouwde kom en gewoon heel Amsterdam waarop we kunnen handhaven.
Oké, maar dan ben ik bang dat eigenlijk alles gaat verschuiven tot de ring of net achter de ring. He, want we hebben laatst ook een onderzoek gezien waarin ziet dat veel ondernemers dan denken, dan zet ik mijn busje wel even buiten het centrum en dan ga ik met een personenwagen even het centrum in. Los je het dan ook wel echt op?
Eerlijk gezegd zie je al best wel de beweging nu. Hè? Dus ik heb ook met de logistieke sector en zo TLN gezeten en die zeggen je moet er gewoon wel vasthouden hieraan. Heel veel gemeentes doen dit. Het is ook echt rijksbeleid om het te doen. Dus we voeren het op een gegeven moment heel veel gemeentes tegelijk in. En natuurlijk zullen er ondernemers zijn om het proberen op een andere manier dan alsnog, hè, dat het werkbaar is. Moeten we maar even kijken hoe dat werkt. Maar heel veel, je ziet de transitie bij heel veel ondernemers wel gaande. Hè, vroeger was je blij als je een paar jaar geleden eens in de zoveel tijd een ondernemer die overging op elektrisch. Nu kan ik het niet bijhouden. Ik heb iedere dag gewoon allemaal ondernemers die over zijn op elektrisch. Dus het gebeurt al. En de vraag is hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen en dat je nog een beetje realistische regelingen hebt.
Ja, precies daarom. Hè, want het gaat ook om handhaven. Je moet het natuurlijk wel ook handhaven. En als ik het zo hoor, dan komen er ook best wel veel uitzonderingen en uitfaseringsmomenten. Hoe ga je dat allemaal in de gaten houden? Komen er overal camera's die kentekens gaan checken?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, we hebben dat systeem eigenlijk nu al.
Ja.
En we hebben nu al regelingen.
Gooien ze weg natuurlijk.
Dus het is eigenlijk het is relatief makkelijk om dit door te voeren. Natuurlijk is het altijd een operatie, maar het is relatief eenvoudig.
Ja. Gaan jullie ook meehelpen aan bijvoorbeeld hubs langs de ring bouwen? Of is dat echt aan het...
Die worden natuurlijk deels al gebouwd. Ik denk dat dit breder is dan alleen Amsterdam. Dat je dat heel regionaal en ook landelijk moet gaan bekijken. Hè? Maar dit gaat eigenlijk niet over, wat mij betreft, niet eens over elektrisch vervoer zozeer. Als meer gewoon over de logistiek in Nederland. Ik vind ook in Amsterdam dat we best wel soms te weinig aandacht hebben gehad voor logistiek. Want er is een gigantische stroom in de stad. Die niet altijd efficiënt is. Maar wel heel
pakketbezorgers heb je dan over.
Ja, pakketbezorgers. Maar nee, ja, eigenlijk gewoon leveranciers van horeca en zo.
Okay, ja.
Dat is eigenlijk waar het veel meer met de half lege busjes soms gaat. En vaak ook niet. Hè? Maar daar zit echt nog wel winst. En we hebben de logistiek kaart nodig in de stad om gewoon de stad draaiende te houden.
Zeker.
Dus we moeten er als gemeente denk ik ook veel meer aandacht voor hebben. En tegelijkertijd vragen om een beetje ambitieus te zijn ook in die sector. Om dingen efficiënt te maken. Want de komende jaren, 25 jaar, komt gewoon nog 25% groei aan logistiek bij. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. En dan moeten we met het Rijk voeren we nu gesprekken over hubs. Dus dat gaat breder dan alleen maar Amsterdam.
Duidelijk. Nog even naar een ander hoofdpijndossier. We hebben hem weer.
Het doortrekken van...
De Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. Demissionair kabinet heeft aangekondigd 1,6 miljard euro te schrappen. Ja, hoe problematisch is dat?
Nou ja, als het zo blijft, is dat heel problematisch. Dat zou natuurlijk ontzettend... we balen natuurlijk ontzettend van. Tegelijkertijd zie ik wel bij het Rijk echt heel veel commitment om het uiteindelijk wel te gaan bouwen. Want zij hebben nu... we gaan ook afspreken echt om de verkenning, zoals dat dan heet. Dat is het onderzoek dat je moet doen. Hoe gaat het tracé precies lopen, et cetera. Dat gaan zij voor 100% betalen. En dat is wel meer dan 30 miljoen.
Lijkt me toch niet zo lastig. Het is gewoon van Zuid doortrekken naar Schiphol. Dus
ja,
toch
het
schijnt
heel ingewikkeld te zijn.
Ja, toch wel.
Ja, want hoe trek je die streep precies dan? Ja. Dat is altijd de vraag. Ja, en wie heeft er last van en wie niet? Wat is handig?
Maar hier zijn we toch al zo lang mee bezig. Ja. Volgens mij...
Maar ik denk ook dat het gewoon het kabinet voelt daarin wel de verantwoordelijkheid. Maar goed, hè, nieuwe wereld, nieuwe kansen. En ik denk wel, ik merk gewoon bij het bedrijfsleven ook dat zij echt dachten, ja, nou is er eindelijk een deal. En nou trekt een deel van de overheid zich weer terug.
Onbetrouwbare overheid.
Nou, dat is natuurlijk wel iets waar we voor op moeten passen hier. En ik denk ook dat dat echt een inzet is van, hey jongens, we zijn toch een betrouwbare overheid. Ja. Dit hebben we met elkaar afgesproken. Dit gaan we gewoon doen. En op inhoud zijn we het echt eens. Dit is gewoon nodig. Het is niet een Amsterdams ding. Het is ook geen regionaal ding. Het is gewoon voor het hele land is dit echt belangrijk dat het doorgaat.
Ja. Maar zonder de financiële steun van de Rijksoverheid komt die doortrekking er gewoon niet.
Wij hebben niet nog 1,7 miljard op de plank liggen. Nee. We hebben echt hard nodig, het Rijk. Hè. Zij leggen 75% bij in de hele deal. Hè. Dus samen met de Noord-Zuidlijn en het Zuidasdok en de Ringlijn. Dat is een pakket van de metro's. Hè, om het rondje sluitend te maken, zeg maar, bij de Ringlijn. Dus dat is heel belangrijk dat zij meedoen. En op inhoud weten ze ook, als we meer treinen willen gaan laten lopen, als we internationale treinen willen, als we straks iets helemaal vast willen komen te kijken. Ja, die Schipholtunnel, dat is een soort van flessenhals, wordt het altijd genoemd.
Ja.
Gaat gewoon niks meer doorheen. En het wordt wel druk. En op een gegeven moment heb je gewoon mensen, die staan wel op een perron, maar het past gewoon niet meer. Dus ook de veiligheid komt daar op een gegeven moment in geding.
Maar dit komt dus op konto van het nieuwe kabinet?
Ja.
Dus je bent een lobbyen nu al in Den Haag. Nou, er is nog geen formatie gestart.
Zo is helemaal duidelijk met wie je moet lobbyen op dit moment. Maar natuurlijk zijn we gewoon bezig met onze contacten. En ook ambtelijk zijn de contacten heel goed. En op
maar is er een minimumbedrag? Moet je die 1,7 hebben? Of is een miljard, is enorm veel geld. Maar is een miljard ook goed?
Nee, dat hele bedrag is wel echt nodig. Okay. Want we weten ook dat meestal de kosten iets hoger uitvallen dan waar je mee begonnen bent. We hebben inflatie, we hebben indexatie, alles. Dus dat gaan wij niet zelf doen. We hebben in Amsterdam natuurlijk, dan gaat de gemeenteraad ook roepen, daarvan willen we graag bruggen over het IJ bouwen. En dat ben ik dan hardgrondig met ze eens.
Ja. Over het ook naar Almere, die brug, gaat die er nog komen eigenlijk? Want ik woon in Almere, dus...
Dan hoop ik het van harte. Ja. Dat is iets waar we in de MRA, in de metropoolregio, verder over gaan lobbyen. Volgende project.
Precies, maar in ieder geval het Noord-Zuidlijn naar Schiphol doortrekken. Technisch is het misschien een stuk makkelijker dan zoals het in de stad is geweest. Maar er moet nog heel wat water door de Amstel voordat dat gaat gebeuren. Dus. Hartelijk dank. Melanie van der Horst, wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit in Amsterdam. Dit was BNR Mobility. Terug te luisteren via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
De kop is eraf. Onze eindejaarsserie. Tot aan 1 januari.
Mooi. Kijk, is goed.
Zeker, absoluut. Vergeet je vooral niet, zeggen we gewoon zelf. Hè?
Ja, zo is dat.
Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.